Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Een carrière waar je gelukkig van wordt, gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen.
We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je eigenlijk wat je wil?
En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
Ik ben Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair.
En ik ben Anna van der Bremer, journalist voor de Volkskrant.
Dit is de Minder Werken podcast.
Want minder werken, wie wil dat nou niet? Nou, vandaag gaan we het hebben over een ambitieloos leven. Dus of we niet eigenlijk stiekem veel gelukkiger worden als we ons werk als gewoon een baantje zien. Zonder die eeuwige drang naar meer aanzien, meer geld, meer dromen die nog moeten worden gemaakt. En ik was wel benieuwd, Madelon, verlang jij daarnaar?
Ja, eigenlijk enerzijds wel. Ik ben wel iemand die mezelf erg kan vergelijken met anderen. En het idee kan hebben dat anderen succesvoller zijn dan ik. Dus het lijkt me wel bevrijdend om daar wat minder mee bezig te zijn. Ja. Hoe is dat voor jou?
Nou, ik had eigenlijk gedacht, ik ben nu 36 jaar. Ik had gedacht tegen deze tijd, nu ik die leeftijd heb bereikt, dat ik wat meer rust zou hebben. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ik wil nog steeds meer artikelen schrijven, meer boeken schrijven die ook goed verkopen. Dus, maar heel vaak ervaar ik dat niet echt als een last, omdat ik het gewoon heel leuk vind om hard te werken. Maar ik kan ook wel verlangen naar wat meer rust en gewoon wat minder haast.
Nou, we gaan het in deze aflevering hierover hebben met twee hele leuke gasten. We hebben Marjan Donner te gast. Ze is schrijver en columnist en ze schreef het zelfverwoestingsboek. Hierin pleit je eigenlijk voor meer rommeligheid en ook minder carrière-drang. En we hebben neurowetenschapper en publicist, psycholoog Jeroen van Baar. En hij schreef De Prestatiegeneratie. En daarin heb je het eigenlijk vooral over millennials en hun eeuwige drang om te presteren. Dus welkom.
Dank je wel.
Heel leuk dat jullie er zijn.
Ja.
En om te beginnen, jullie plaatsen alle twee wel kanttekeningen bij het hebben van torenhoge ambities. Zijn jullie zelf eigenlijk ambitieus? Jullie hebben natuurlijk altijd een boek geschreven. Je bent nu hier om erover te praten.
Ja, nou, ik ga meteen een aantekening maken. Want ik denk dus, daar gaat mijn boek ook heel erg over, dat die ambities niet per se intrinsiek zijn van mensen, maar ook heel erg opgelegd worden door de cultuur waarin we leven. En door het schoolsysteem. En dat je ook heel erg opgejaagd wordt. En dat ambitie... Je kan heel ambitieus zijn om je eigen dromen te verwezenlijken. Of je kan heel ambitieus zijn om die maatschappelijke ladder op te klimmen. En dat kan ook nogal verschillen. Maar ja, dus zelf, ambitieus voor mezelf. Dat ik heel graag veel wil lezen. Niet veel schrijven. Nee, dat niet. Want ik moet ook heel veel luieren. Maar wel goede dingen wil ik schrijven. Dus daar ligt de lat wel hoog bij in wat ik schrijf. Maar ik wil absoluut niet te veel schrijven.
Je wil goed werk leveren. Dat is het eigenlijk
dat
meer.
Dat is het, ja. Ja.
Okay. En hoe is dat voor jou, Jeroen?
Ja, ik herken heel veel van wat Marjan zegt. Ik wil ook zeker zo terugkomen op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dat is heel belangrijk, denk ik. Ik heb zeker, voel ik prestatiedruk in mezelf. Mm-hmm. Ik heb het boek De Prestatiegeneratie ook geschreven als soort van zelfonderzoek. Een onderzoek van mijn leeftijdsgenoten. Van waarom zijn we zo bezig met cv-building en onszelf verkopen op de arbeidsmarkt. En steeds jonger met competitie bezig zijn. Dus ik heb dat zeker zelf ook ervaren. En ik ervaar het nog steeds. Ik ben er ook nog niet van genezen. Ik weet ook niet of dat kan. Maar ik denk dat ik het wel iets meer snap waar het vandaan komt. Ja,
want ik denk ook dat ambities enerzijds juist een hele goede drijfveer kunnen zijn. En dat je er ook veel voldoening uit haalt. Als je doelen haalt en dat je dan goed voelt. En je hebt een mooi stuk geschreven. Het staat in de krant. En dan denk je toch, nou lekker, dat heb ik gedaan. Ja. Maar dat het inderdaad ook dat het ook veel druk kan opleveren. Waar ligt dat omslagpunt volgens jullie?
Ja, dus weer intrinsiek. Want als het je eigen doelen zijn, als jij heel graag heel goed viool wil kunnen spelen, dan is dat een ander traject dan als jij heel graag de eerste violist van het concertgebouw om en dus als er meer roem en status bij zit, ja, dan wordt dat veel meer druk en dan ga je dus ook in competitie met andere mensen. In als je iets voor jezelf denkt, dit wil ik heel goed doen, dan ben je in competitie met jezelf. Maar daar kan je dan al een stijgende lijn in zitten. Maar het is natuurlijk ook, zoals jij begon, die competitie die ook heel erg opgelegd wordt, die zorgt ervoor dat je ook echt heel veel stress krijgt en naar andere mensen kijkt en denkt, waar ben ik? Ik ben zo oud. Waar sta ik nu op die ladder? Oh jee, ja. Dat is helemaal niet ver genoeg. Wat erg.
Ja.
En heb jij dat wel in het verleden gehad? Dat je daar die kant op werd getrokken van het vergelijken of...
Nou, ik ben ouder dan jullie allemaal. Dus ik kom uit een iets ander tijdperk. Maar nee, heb ik zeker gehad. Want ik ben gewoon heel netjes begonnen in mijn carrière. Ik ben bij de PvdA begonnen. En toen ben ik naar een NGO gegaan. En daar had ik mensen onder me werken en status. En dacht, nou, dat gaat lekker. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik ben ook een hele slechte baas. Dus dat werkte helemaal niet voor mij. Maar ook dat ritme. En toen op een gegeven moment heb ik dus gezegd, ja, ik wil eigenlijk heel veel schrijven. Dat lukt helemaal niet met zo'n fulltime baan. Dus ik zeg mijn banen op en ik ga achter een bar staan. En dat was toch wel een dingetje. Ik kon niet anders, want ik wilde het heel graag. Maar het was wel een heel veel stappen terug. En dan was het ook nog eens zo, het was in Bitterzoet in Amsterdam, dat ik gewoon stagiaires aan de bar kreeg. Die onder mij hadden gewerkt.
Van je vorige werk, ja.
Ja, maar ik was hun baas. En die stonden dan opeens aan de andere kant van de bar. En die dachten, maar wat doe jij hier? Want ik was 30 toen ook.
Ja.
Dus niet 21 of zo. En dat vond ik best wel eng om te doen. En dacht ik, oh nee, een heel groot gat in mijn cv. En het was heel confronterend, omdat mensen dus dachten, nou, dit is echt...
Het is zij aan het doen.
Ja, ze is aan drugs of zo. Wat is er aan de hand?
Helemaal afgegleden.
Ja, totaal afgegleden op die maatschappelijke ladder. En dat was ook zo.
Ja.
Maar dat was wel om dus meer vrijheid te krijgen.
En was dat dan vooral van, ja, dat zo voelde, zeg maar, dat je was afgegleden door de blik die je van anderen voelde?
Ja.
Of had je zelf ook dat gevoel?
Nee. Nee, want ik was zelf heel gelukkig. Want toen ging ik dus van een dagleven naar een nachtleven. In een club, helemaal aan mij besteed. Hele leuke, rare mensen. Niet carrièregerichte mensen, maar van die barhangers. Ik vond het zelf heel leuk. Maar het moeilijke is inderdaad de ogen van anderen.
Mm-hmm,
of je moeder. Maar mijn moeder heeft het ook altijd heel leuk. Of die vond alles eigenlijk altijd prima. Dus dat scheelde wel.
Yeah.
Maar nee, de blik van de samenleving. En die blik die je dus dan weer internaliseert. Want dan denk je, zonder, mensen hoeven het niet te zeggen, maar je internaliseert wel die blik van de ander.
Mm-hmm.
Van wat die gaat mij een loser vinden.
Ja, en dat is ook de vraag. Is die blik er echt of vul je dat totaal in?
Dat hangt er vanaf. Maar die blik is er toch ook wel heel erg wel. Want de lat ligt echt hoog in de samenleving. Als je naar reclames en films. En dan word je toch echt heel erg opgejaagd om naar die top te gaan.
En het is interessant wat jij zegt. Van op een gegeven moment, hè, je klimt die ladder op. Van je wordt op een gegeven moment een baas van mensen.
Ja.
En ik denk dat dat heel lastig is voor veel mensen. Dat opklimmen gaat een beetje automatisch. En het wordt goed gevonden van, hey, je hebt een leidinggevende functie.
Ja.
Terwijl je ook de vraag kan stellen van, past dit eigenlijk bij mij?
Ja.
Is nou, dit
vriendin,
wat
ik had
wil?
Het daar met een vriendin net over. En die is psychiater. En dan moet je dus 12 jaar medicijnen hebben. Dus heel lang medicijnen. Dan co-schappen. En dan nog 6 jaar voor een psychiater. En die en heel succesvol daarin. Veel geld en zo. En die zit nu in de 40 op een punt dat ze denkt, ik heb het nooit leuk gevonden. Ik heb die studie nooit leuk gevonden. Ik heb co-schappen nooit leuk gevonden. Ik vind psychiater zijn wel leuk. Maar dat is ook, dat ging, ja, dat gaat dan als je, ja, ze is heel slim. Dus dan...
Ja.
Gaat dat zo? En dan
Jeroen, jij beschrijft dat ook in je boek, hè? Je hebt het op een gegeven moment over de midlife crisis. En dat je eigenlijk continu allerlei verwachtingen op je geprojecteerd hebt. En dat je dat steeds waar wilde maken. En op een gegeven moment kom je daar eigenlijk achter van, nou ja, ik vind dit helemaal niet leuk. En stortte al die verwachtingen in. En dan stort je jezelf in een midlife crisis.
Ja, nou ja, precies. Ik denk dat dat steeds vroeger gebeurt. Wat misschien wel een positieve ontwikkeling is. Wat ik wel interessant vind eraan is dat we vaak denken over het verleden, dat er toen heel veel verwachtingen van buitenaf waren. Vanuit als we dan hebben over voor 1950, zeg maar, vanuit de kerk, en er waren veel sterkere sociale normen en zo. En dan zou je dus denken, oké, sinds de jaren 60 is dat weg of zo, zijn we vrijgevochten. En toch ervaren mensen nu nog heel veel van die druk van buitenaf. Dus waar komt het dan vandaan? Ja, misschien heeft het te maken met het feit dat we steeds meer op sociale media zitten, waar het veel makkelijker wordt gemaakt eigenlijk om je met anderen te vergelijken. Mm-hmm. Waar we gewend zijn om de beste kanten van ons leven te delen. Dus inderdaad, die externe druk is er nog steeds. En dat leidt gewoon af van ontdekken wat je zelf dan eigenlijk leuk vindt om te doen.
Ja.
En voor mij is ambitie dus ook iets wat, ja, dat is niet per se een vies woord, maar volgens mij is ambitie, net als geluk, meer een resultaat van hoe je leeft dan een drijfveer of zo. Dus ambitie kan, denk ik, ontstaan als je merkt dat je ergens goed in bent of je vindt het leuk. Dan is het ook leuk om daar kwaliteit in te leven, zoals Marianne net zei. En dat noemen we dan misschien ambitie.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat de ambitie eerst komt en je denkt, ik wil nummer 1 worden of ik wil zulke hoge cijfers halen. Of ik wil dat is ook steeds meer mogelijk, bij die selectieve studie binnenkomen. Of ik wil die in een topbaan krijgen bij die topwerkgever. Als dat eerst komt in je redenering, dan is het denk ik een extrinsieke motivatie. En
dan heb je het eindproduct eigenlijk in gedachten.
Ja, precies, in plaats van het proces.
Ja, maar die twee uit elkaar halen is dus heel moeilijk.
Heel moeilijk, absoluut. Ja.
Want het is niet alleen ik wil, het is ook je moet. Want de samenleving is veel competitiever geworden. Veel productiever. Mensen zijn veel productiever geworden. Als je kijkt naar hoeveel ze doen in een uur, zeg maar, op de werkvloer. Studenten zijn veel hoger opgeleid.
Ja.
Zijn in competitie ook niet meer met de stad of met hun eigen, maar met de hele wereld eigenlijk. Er komen ook Chinese studenten en zo.
Mm-hmm.
Dus die lat in de hele samenleving is veel hoger komen te liggen. Ik heb dat met een journaliste gehad, die was eindredacteur bij een tijdschrift. En die zei, ik kon niks toen ik bij die baan begon. En ik ben toevallig daar aangenomen omdat ik de eindredacteur in een kroeg tegenkwam.
Ja.
En die zei, het was zo gezellig, ik geef je een kans.
Die tijd is voorbij.
Dat is ondenkbaar. Ja. Is ondenkbaar. Er komen zoveel studenten van de school van journalistiek. En die competitie is zo groot. Dus je krijgt daar, dus wil je daar binnenkomen, dan moet je ook heel goed presteren. En waar dat even als terzijde, maar daar krijg je dus ook, dat vind ik altijd een belangrijk punt, een andere samenleving van. Want als je dus alleen maar hele gedreven mensen die al heel lang ergens aan werken, aan die topposities krijgt en niet meer de landverhanders en ik zat dronken en toevallig. Want zij, die eindredactrice was wel heel goed in haar werk.
Maar wat gaat er dan verloren als die mensen dus niet meer op die topposities?
Nou,
raken?
Een beeld, ja, dus dan krijg je dus een zelfversterkend beeld. Want er zitten overal hele ambitieuze, gedreven, hardwerkende, goed presterende, op de toppen van hun kunnen, yogaande, gezond eten, want dat moet allemaal, want dan haal je dat vol. Beetje machines, even in het extreme geval. En dat is een bepaald type mensen. De wat meer rommelige, vage, artistieke, associatieve, niet voor de winst of de profit gaande mensen, die verdwijnen of die zitten in een lagere echelonen.
Daar is nog wel één ding wat verloren gaat trouwens. Hiernaast is dat we vanuit psychologisch onderzoek ook weten dat hoe meer nadruk je legt op extrinsieke motivatie, zoals beloning bijvoorbeeld, hoe minder intrinsieke motivatie mensen ervaren. Dat noemen ze dan het over-justification effect. Je hebt eigenlijk, als je iets al leuk vindt en je wordt ervoor beloond, dan heb je eigenlijk meer motivatie dan je nodig zou hebben. En dan kan het zijn dat die intrinsieke motivatie die je had verloren gaat. En als dan de beloning wegvalt, hou je eigenlijk niks meer over. Dus dat betekent denk ik dat hoe meer competitie er is en hoe meer competitie je mee moet doen, hoe moeilijker het ook wordt om in contact te blijven met waarom je iets leuk vindt of belangrijk vindt. Ja, en dan, als je dat even doorredeneert, zeg maar, dan kan je best een situatie krijgen waar op topposities inderdaad keuzes meer en meer worden gemaakt om het gewin en minder om het belang van het werk wat je doet.
Ja, dat lijkt me het lastige daaraan. Je kan natuurlijk als individu inderdaad besluiten van, ik wil ambitieloos leven of daar minder mee bezig zijn met wat anderen van me vinden en me minder continu bewijzen. En tegelijkertijd is er wel een werkgever die juist van je verlangt dat je dat doet. Dus zodra je ergens solliciteert, moet je een competentietest doen. Dan wordt er gekeken naar wat voor kwaliteiten je hebt. Als je vervolgens overal middelmatig op scoort, dan is de kans klein dat je die baan krijgt die je graag wil. Of nou ja, waar je op solliciteert omdat je het geld nodig hebt bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? Dat vind ik een lastige.
Ja, ik denk ook, ik moet even nog, want ik zit te denken van ja, we hebben het nu de hele tijd over leuk, doen wat je leuk vindt. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk een hele erge opjagende kracht. Want zo van je werk moet je passie zijn en dan geef je er wel alles voor. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. En heel vaak is werk gewoon helemaal niet leuk. Heel veel mensen vinden hun werk niet leuk. En dan is het nog erger als er wordt gezegd, ja, dat moet je passie zijn of je hele leven. Terwijl, dus bij ambitieloos wordt ook om iets gewoon te beschouwen als gewoon een baantje.
Ja, een manier om geld te verdienen.
Ja, en dat geld heb ik nodig. En dat is dus ook weer zo'n loop, omdat huisprijzen zo duur zijn. Het is zo duur geworden om in de stad in ieder geval te kunnen leven. Dat met een heel laag baantje kom je daar niet, dan lukt je dat niet. Dus dat is ook weer zo'n manier waarop alles zichzelf in stand houdt. Maar om in te gaan op je vraag, hoe ga je daarmee om? Denk ik van, ja. Maar ik geloof dus niet zo heel erg dat mensen zichzelf zomaar kunnen veranderen. Oh, als ik maar anders denk, dan sta ik er heel anders in. Maar gewoon in het algemeen gezegd, denk ik wel dat je dus kunt zeggen van ja, om gewoon je baan als gewoon een baan te beschouwen. En het moet. En tussen 9 en 5 en daarna ben ik lekker vrij. En dan ga ik de alle leuke dingen doen. En mijn werk is niet mijn leven. Ja. Dat is natuurlijk voor steeds meer mensen wel zo.
Ja.
Maar dat is zo. We hadden het ook tijdens de research voor deze podcast. Hadden Malon en ik dat over. We zijn hier als een jonkies altijd bij de Volkskrant binnengekomen. En daar ontstond toen zo, omdat je dan als jongen, je komt met een groep jongeren binnen, er zijn maar zoveel banen, vaste contracten uiteindelijk te vergeven, dat er zo'n competitie ontstaat, eigenlijk, waar je gewoon aan mee moet doen. En dat je inderdaad in het archief dus gaat tellen hoeveel anderen al die week hebben gepubliceerd. Dus dan gaat heel erg die externe. Het gaat om hele rare dingen en helemaal niet meer van ik vind het leuk om een heel goed stuk te schrijven.
Dus, hoe word je het getypt? Ja.
Maar je krijgt
je bent relaxed binnen, maar je wordt vrij snel heel relaxed.
Ja.
Nou, dat, het is een soort van, je kan het vergelijken met een kernoorlog, waar zeg maar, je kan niet als eerste partij al je wapens wegdoen. Ja, dan is het ongelijk. Dus je moet, wat dan de oplossing is een soort van pact. Hè? Dat je tussen alle landen afspreekt, we gaan nu onze wapens weghalen. Ja, maar zoiets heb je ook nodig voor de maatschappij.
Ja, maar dan, dit gebeurt dus al echt vanaf de kleuterschool bijna, wordt die competitie, drift en vergelijking vooral, wordt daar al gestimuleerd. Als kinderen krijgen dus heel veel CITO-toetsen, krijgen cijfer en dan weet je wat de klas ook voor cijfers heeft gekregen. En je kan in een systeem kijken wat het school of het landelijk gemiddelde is. Ja. Dus zo word je. En als het kan, dat is altijd het probleem. Als het kan, wordt het heel moeilijk om dat niet te doen. Dus natuurlijk ga je dan als ouder even kijken. Nou, toch wel benieuwd waar mijn kind wordt. Oh mijn god, hij zit onder het gemiddelde. We gaan er even wat tegenaan gooien qua als je de middelen hebt om. En zo, en dus het zit. En in sociale media, het zit van alle kanten, wordt een soort mindset gecreëerd die je dus niet zomaar af kan leggen. En ook niet zomaar af kan spreken in het ideale geval.
Ja. En in de opvoeding, bedoel jij ook in jouw boek, hekel jij een beetje de positiviteit, hè, van alles is mogelijk en iedereen moet stralen. Geef jij dus ook aan je zoon mee van nou, lieve schat, vergeet het maar dat je alles kan worden wat je wil. Broer, probeer jij al die...
Nou, dat is dus dat is heel erg. Dat heb ik één keertje tegen hem gezegd. Toen hij zei dat hij iets wilde worden. Toen dacht ik, nou, nu moet ik natuurlijk wel mijn eigen boek. En toen zei ik, nou.
Wat wilde die worden?
Ja, dat weet ik niet eens meer.
Astronaut.
Ja, zo of dinosaurus.
Ja, heel onrealistisch.
Maar, en dat ik toen dus mezelf erop betrapte. Dat ik zei, ja, maar ja, het is natuurlijk wel heel veel verhangt van geluk af. En dat is ook echt zo. En niet van hard werk of hoe graag je het wil. En toen een maand later kreeg ik dat dus opeens terug. En toen zei hij, ja, jij zei dat je niet alles kan worden wat je wil. Letterlijk. En toen dacht ik, oh, dit is niet goed. Hier moet ik een soort tussenweg in zien te vinden. Want ik moet hem natuurlijk ook niet zijn dromen benemen. Nee. En misschien is hij nog wat jong om me met de werkelijkheid te confronteren.
Ja.
Maar ik denk wel dat later wel rust kan geven. Om te denken van, ja, je hebt het leven niet in de hand. Heel veel is toeval. Het is niet wat jij ervan maakt. En dat brengt ook heel veel goede dingen met zich mee. Laat je verrassen.
Elke aflevering vragen we een interessant persoon naar zijn of haar ideale werktip. En deze keer bellen we met stand-up comedian en cabaretier Marijn Scholten.
Wees zuinig op je ideeën. Want ik heb ook wel eens te vroeg iets gedeeld met iemand. Ja, een idee of een grap. Wat je dat dan eventjes zo terloops bij iemand dropt. Als iemand dan niet heel enthousiast reageert, en dat gebeurt vaak genoeg, en dan ben je ineens, dan was ik ineens totaal onzeker geworden over dat idee. Terwijl dat diegene niet enthousiast is. Het kan daadwerkelijk een slecht idee zijn, maar het kan ook zijn dat je het niet helder vertelt, of dat die persoon gewoon slecht heeft geslapen, of weet ik veel wat. Terwijl ik daarna dan inderdaad zo'n idee weggooi. Dus dan geef je eigenlijk veel te veel, je hecht dan veel te veel waarde aan een willekeurig oordeel op een willekeurig moment. Dus zuinig zijn op je ideeën en ze eigenlijk beschermen totdat je ze een soort met vertrouwen naar buiten kan brengen. Dat is ook echt wel iets wat ik heb geleerd.
Jeroen, jij schrijft daar ook heel erg over in je boek, dat millennials, dus de generatie waar jij het vooral over hebt, dat die heel erg juist van hun ouders hebben meegekregen dat je alles kunt worden. Heel veel keuzeopties en dat het daar eigenlijk de basis is gelegd voor wat er nu allemaal misgaat.
Ja, dat zouden we wel mee te maken kunnen hebben, denk ik. Ik denk dat heel veel die verworvenheden, die vrijheid is heel mooi en heeft heel veel opgeleverd. Maar het levert ook heel veel verantwoordelijkheid op. Want als je ineens alle keuze hebt en je kiest iets en je bent niet volledig gelukkig, dan heb je dus aan jezelf te danken. Want je had iets anders kunnen kiezen.
Ja.
En die gedachte, dan dat leidt ertoe dat je continu ook kan evalueren in welke situatie je zit. Is het wel goed genoeg? Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? En dat die eeuwige twijfel, die maakt het dan heel lastig om zeg maar, te ontspannen en gelukkig te zijn met waar je staat. Dus ik denk dat de vrijheid ook een keerzijde heeft in die zin.
Maar met de aantekening dat het niet echt waar is. Je kunt niet alles worden wat je wil. En het is nu moeilijker om van een dubbeltje een kwartje te worden dan 30 jaar geleden. En de grootste voorspeller van jouw maatschappelijke positie op de ladder is wat je ouders, hun maatschappelijke positie. Dus dat telt wel heel erg mee. Dat het dus, en de last is heel zwaar. Maar het is ook nog eens niet waar, ja. Zeg maar. Dus dan heb je heel hard gewerkt. En dan heb je al die dingen gedaan die dan moesten. En het is je passie. En nog steeds ben je daar niet. Want je bent een beetje verlegen, bijvoorbeeld. En de boardroom vriendjes van elkaar, die zetten je daarom niet in een hoge positie.
Ja. Ja. Ik vroeg me ook af, ja, Anna, hoe is dat bij jou? Ben jij zo door jouw ouders opgevoed? Dat je alles kunt worden wat je wil en...
Ja, maar niet. Ik heb niet heel erg die druk gevoeld vanuit mijn ouders. Ik heb de vrije school gedaan in Zeist. En ik kreeg heel erg mee van, ja, daar is een beetje van ieder kind. Zoals je bent, dat is goed genoeg. Dat is goed. Dus ik voelde weinig druk. Mm-hmm. Achteraf had ik misschien juist iets meer druk willen ervaren om daar ook gewend aan te raken. Want voor mij was het best wel lastig om in de grote mensenwereld te komen na die veilige schooltijd. Bijvoorbeeld hier op de redactie of tijdens de studie bleek dat ik helemaal niet goed genoeg was zoals ik was. Want je moet jezelf profileren, jezelf laten zien. Allemaal dingen die ik helemaal niet had geleerd. Dus die soort van wat harder zijn en laten zien wie je bent. Dat heb ik toen niet meegekregen. Terwijl dat wel vaardigheden bleek te zijn die je later nodig had.
Ja.
Ik vind juist die instelling van de vrije school die je beschrijft. Van je bent waardevol, je mag er zijn zoals je bent. Dat vind ik super belangrijk. Dan kan het best zijn dat je in de echte wereld ook soms, ja, omdat je het niet allemaal zelf in de hand hebt, mee moet rennen in een soort van rat race. Mm-hmm. En daar dan moet als individu moet proberen daarmee om te gaan. Maar dat, ja, ik denk dat een minder slechte invloed heeft op iemands mentale gezondheid als je daaronder weet, ik ben goed zoals ik ben. Dus dat is wel heel belangrijk, denk ik, om aan kinderen mee te geven.
Ja.
Ja. En dus ook je waarde hangt niet af van wat je produceert of presteert. Ja. Dat moet echt losgekoppeld zijn van elkaar.
Maar ik heb wel het idee van, je moet, in ieder geval zo probeer ik mijn kinderen op te voeden, wel ze een beetje voor te bereiden toch wel op de echte wereld.
Ja.
In ieder geval bepaalde vaardigheden mee te geven. Dat ze zich staande kunnen houden. En Ja, maar je hebt ook heel veel ouders die hun kind willen opvoeden zoals de...
Dat snap ik wel heel goed.
Ja, voorbereiden op de wereld hoe die eigenlijk zou moeten zijn volgens hen.
Ja, exact. Ja, dat is wel moeilijk, want jou daarmee ook weer iets in stand. Ja. Maar ja, het staat of valt ook echt, of vind ik, niet bij opvoeding. Die ouders zijn ook weer product van die wereld waarin we leven. Die, weet je, van die hele fanatieke ouders die hun kinderen gaan bijspijkeren met extra cursussen en zo. Dat doen ze echt niet omdat zij dat heel belangrijk vinden. Dat doen ze omdat ze weten hoe die wereld werkt.
Mm-hmm.
Dus dat is toch wel weer heel erg een wisselwerking.
Ja.
Nou ja, we hebben nu heel veel over de oorzaken gehad. Hè, van die prestatiedruk die we allemaal voelen. Maar ja, we willen natuurlijk heel graag ook hebben over hoe je dat nou, hoe je het roer kan omgooien. Hoe je nou dat ambitieloze, misschien wat luiere, relaxte leven kan leiden. Van wat moet je dan doen? Wat moet je achter je laten? Ik ben wel benieuwd, Marlon, heb jij iemand in je omgeving waar je misschien stiekem een beetje jaloers naar kijkt, die dit eigenlijk al heel erg goed doet?
Nou, niet zozeer in mijn omgeving, denk ik. Ja, kan ik ze 1, 2, 3 niet opkomen in ieder geval. Maar wel, ik heb een keer iemand geïnterviewd die een ambitieloos leven leidde, vertelde hij zelf. En dat vond ik toch wel heel jaloersmakend klinken. Dus hij had ooit een hele drukke baan en is toen een stap terug gaan doen. Zag ze werk inderdaad echt als werk, als baantje. En had daardoor tijd om al die dingen te doen die hij graag wilde doen. En daar veel aandacht ook in te stoppen. Dus als hij ging koken, dan was het niet even snel tussendoor. Maar dan kocht hij heel uitgebreid bij 3 verschillende winkels boodschappen. En dan ging hij uren in de keuken staan. En dat vond ik toen wel heel inspirerend klinken, ja. Heb jij zo iemand in je omgeving?
Ik ken wel mensen die in die zin een rustiger leven hebben of geen carrière. Maar dan zit er eigenlijk wel een soort van onvrede van heel veel plannen, maar dat ze het dan gewoon niet uitvoeren.
Ja.
En ik merk zelf dat ik dus wel echt wel beïnvloed word door die soort van optimalisatiemaatschappij. Dat in mijn denken is doorgecijpeld. Dat ik toch meer bewondering heb voor mensen die keihard hun doelen nastreven en veel bereiken. Dan voor mensen die dus heel veel plannen hebben, maar het allemaal niet doen. Maar de categorie die daar nog weer bij hoort van een rustig leven en helemaal vrede mee hebben.
Ja.
Daar kan ik wel met jaloe. Ja, dat lijkt me heerlijk. Dat kan ik wel echt met jaloe.
Ik heb dus echt geen bewondering voor mensen die heel hard werken en voor hun doelen en daar alles voor opgeven.
Nee.
Ik ben zelf altijd heel verbaasd over topsportturners of zo vooral. Is voetbal oké? Dat is een spelletje. Dan snap ik. Maar dat perfectioneren van dan dus je lichaam. En dan kan je iets heel goed. Maar er gaat zoveel tijd in zitten. Je geeft er zoveel voor op. En ik snap wel dat mensen dat fijn vinden. En dat dat heel iets kan zijn. Maar ik kan me daar zelf dus niet zoveel bij voorstellen. En dan denk ik dus altijd voor mezelf. Mm-hmm. Maar daarom, ik ben er dus niet jaloers op. En ik bewonder het ook niet per se. Omdat er dus heel, heel veel voor opgegeven wordt.
Je hebt eerder medelijden met dat soort mensen.
Nee, echt.
Dat is een goed voorbeeld van hoe ambitie misschien het best werkt als het voortvloeit uit, zeg maar, er is niet echt een goed woord voor, maar bloeien of zo in je leven. In de humanistische psychologie hebben ze daarover. Als je, je eigenwaarde zit goed, want je hebt op de vrije school gezeten en je hebt een gezonde relatie met mensen en je hebt niet te veel druk van buitenaf. Dan in zo'n soort van omgeving kan je de ruimte krijgen om te groeien als mens. En dan ga je misschien iets ontwikkelen waar je dan goed in wordt. We hebben heel veel tijd in ons leven. En als je het leuk vindt om kombucha te maken, kan je daar in 20 jaar misschien wel heel veel lol in hebben en motivatie in voelen. En dat noemen we dan misschien ambitie. Ja, dat is misschien een ander soort ambitie dan hoe we het net beschrijven. Maar dat is denk ik wel hartstikke mooi. Een hele mooie kant van het leven ook.
Ja, het is denk ik ook meer, Anna, bewondering voor mensen die heel erg goed in iets zijn, toch? Niet per se mensen.
Maar dat is dus een heel groot verschil. Want ik zat op de fiets en toen moest ik denken aan jouw boek, maar alleen, want ik heb het niet gelezen, sorry. Maar alleen aan de titel. Dus het pleidooi voor middelmatigheid, toch? Ja. En toen dacht ik, maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat gewoon 99% van de mensen is gewoon echt middelmatig.
Ja.
Is helemaal niet. En ook mensen in de topregionen, in de politiek of in het bedrijfsleven. Die zijn helemaal niet zo goed. Die zijn daar gekomen door andere dingen. En heel veel goede mensen, die het wel zouden kunnen.
Ja.
En dat zie je ook bij schrijvers en zo. Dat je denkt, is dat er boeken moeten.
En het nadeel is dat door de cultuur, zelfs al ben je goed in iets, dan is het nog heel lastig om daar tevreden mee te zijn. Omdat je dan op een ander punt van je leven niet goed bent. En daar wordt afgewezen.
Ja. Dus
mijn stelling is, pas als het oké kan zijn om middelmatig te zijn, om gewoon normaal doorsnee te zijn, dan kan je ook zeg maar genieten van de dingen die misschien wel goed gaan.
Maar is dat iets wat je kunt leren? Of die tevredenheid met middelmatigheid, zit dat in je? Of ja, kun je dat ook aanleren? Want dat lijkt me heel ingewikkeld.
Dat zit niet in je ingebakken, denk ik. Nee, dat is echt wel.
Maar hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Hoe omarm jij je middelmatigheid?
Nou ja, ik probeer soms.
Doe je dat wel?
Ja.
Vind jij jezelf exceptioneel goed?
Ik probeer het te doen door mezelf te betrappen op gedachten. Bijvoorbeeld hè, van, ik ben niet goed genoeg. Soms dan kan ik mezelf heel erg gestrest maken door te denken van, oh shit, heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Of zit ik wel op de goede plek en zo? Ja, dan moet je jezelf even proberen een halt toe te roepen. En daar minder over nadenken, er minder mee bezig zijn. Dat soort dingen. Maar dat is inderdaad wel helaas een heel individueel antwoord. En ik zou het zou natuurlijk beter zijn als er een soort cultuurverandering ontstaat. Die misschien bij de volgende generatie zich laat zien. Maar dat moet ik nog maar zien. Maar ja, dus het is tot op zekere hoogte moeten we ook onszelf aanleren om daar een soort van een beetje immuun te worden, zeg maar, voor de druk van buitenaf.
Ja.
Ja.
Ja, jij hebt het daar ook over, Marjan, over dat pronken. Hè? Dat we ook heel graag pronken met wat we hebben gepresteerd. En nou ja, als we veel geld hebben, dan een dure boot kopen die er schitterend
sommige
uitziet.
Sommige mensen, ja.
Of pronken op social media, dus dat je inderdaad heel erg laat zien wat je allemaal hebt bereikt.
Ja.
Ligt daarin de oplossing? Moeten we daarmee stoppen? En hoe doorbreken we dat?
Dat zou denk ik heel mooi zijn, ja.
Doen jullie dat niet, bijvoorbeeld?
Ja, ik ga mijn Facebook verwijderen. Ik ga hem daar even ingooien, want mijn oplossing is gewoon, ik zie het probleem is kapitalisme. En dus dat werkt overal in door. Dat drijft op competitie en op alles individueel maken. Ook wat gewoon politiek is. Dus daar vloeit zoveel uit voort. En maak een begin met een ander sociaal-economisch systeem. En dan verander daar, niet dat makkelijk
wat
is.
Want je moet klein beginnen.
Nee, maar
dit is het eeuwige verschil tussen. Kijk, maak je dus iets individueel. We kunnen nu wel zeggen van ja, oh, dus alles is, of dat hebben we niet echt gezegd, maar dat wordt heel vaak gezegd. Oh, het is allemaal zo individueel en iedereen staat er alleen voor en dan word je eenzaam voor. En wat is dan de oplossing? Individueel. Ja, wat moet ik dan doen?
Anders doen, ja.
Ja, en hoe kan ik dat anders? En dat is gewoon precies dezelfde taal en ideologie die het probleem vormt. Ja. Dus daar wilde ik niet in meegaan. En dat.
Maar jij zegt zelf van die mensen die aan yoga zijn en groene smoothies drinken en weet ik van mediterend door het leven gaan, die zijn zichzelf eigenlijk een beetje aan het verdoven. En die gaan dus mee op die manier in die rat race in plaats van echt te kijken wat is er nou eigenlijk in de wereld aan de hand.
Nou, dat weet ik niet zeker. Of zeg ik dat? Nee. Want
nou,
ik
je
zou
hebt ooit
niet
een stuk
verdoven
in de Volkskrant geschreven. Ja, weet je wel, over.
Dat was de ode aan de loser. Maar niet per se verdoven. Misschien ook wel hoor. Maar ik zou dus eerder zeggen. Kijk, om dat vol te houden, die red race en die druk, moet je gewoon fit zijn. Want als je veel te dik en rokend en drinken, ja, dan lukt het je niet om 18-urige werkdagen, bij wijze van spreken. Dus door yoga en meditatie en zo kun je het langer volhouden. Dus dat denk ik meer. Ik weet dus niet zeker of het.
Nou, daar ben ik het deels mee eens hoor. Het is denk ik geen eenduidig antwoord. Mindfulness bijvoorbeeld. Ja, dat wordt soms ingezet als wat ze dan noemen Mac mindfulness. Ja. Geef al je medewerkers een mindfulness cursus. Dan kan je ze nog meer onder druk zetten. Het meerennen in de rat race. Dat wordt denk ik deels gedreven door het feit dat je soms overvallen wordt door een gevoel. Millennials dan, mensen in mijn omgeving. Van ik ben niet goed genoeg. Mm-hmm. Ik moet meer presteren. En dat soort gedachten, die zijn niet per se waarheid als je die ervaart. Dus het kan best wel helpen, denk ik, als je er goed in wordt om je gedachten met je te onderzoeken en dan niet je laten opjagen door je eigen gedachten. En dat is iets wat mindfulness ook kan brengen voor mensen. Dus het is niet alleen maar goed of fout. Ja.
Nee, dat is ook zo hoor. Ik vind zelf yoga ook echt heel geweldig.
Jij zegt in je boek ook van we moeten meer drinken, stinken, branden en dansen. Dat vind ik heel verleidelijk klinken. En nou ja, dus dat pleidooi voor dat rommeligere leven. En Nou, ik ben daar zelf ook best goed in, kan ik zeggen. En tegelijkertijd heb ik ook juist die ambitie heel erg. Dus dat ik van alles wil bereiken. En dat vind ik een lastige combinatie. Dus heel vaak dan heb ik een wilde nacht gehad, zeg maar. En daarna voel ik me heel schuldig. Ik vroeg me af hoe dat bij jou is. Hoe jij daarin een balans vindt. Of ja. dat gewoon moeiteloos naast elkaar bestaat.
Nou, dit is dus denk ik, dit is echt een soort crux. Of heel belangrijk, dat schuldgevoel. Dat als je je wel laat gaan. Of je niet je to-do-lijst doet. Of dat je je dan zo schuldig voelt. Omdat je jezelf eigenlijk iets ontneemt ook. Die potentie van groei. En je hebt niet in jezelf geïnvesteerd. En dat is echt zo'n funeste emotie. Schuldgevoel en schaamte ook. Dus dat je het aan jezelf te wijten hebt. Dat je nog steeds niet daar bent. En daar is best wel veel psychologisch onderzoek. Dat is echt heel... Dat gaat aan jezelf eten, vreten. En dat bedacht ik pas naderhand. Maar ik dacht, ja, als ik iets met mijn boek wil... Want het is dus niet een zelfhulpboek. En ik wil niet tegen mensen zeggen... Nou, je moet gewoon dit doen. De bedoeling was om te laten zien... Kijk, zo werkt... Het systeem, cultuur waarin we leven. Dit zou het ondermijnen. Stinken, drinken, bloeden, branden, dansen. Maar als ik iets van een schuldgevoel weg kan nemen. Dus dat je als je met die kater zit en je blijft de hele dag op de bank liggen. Dat je dan even aan mijn boek denkt en denkt, het is oké. Dan ben ik echt heel blij. Want dat is al winst. Dat je niet dus jezelf steeds de schuld geeft van alles. Want dat was de hele inzet van mijn boek. Het is niet jouw schuld. We leven echt in een hele zieke wereld.
We hebben die ontlading hebben we nodig.
Ja, is goed. Ja, daar gaat het hoofdstuk dan drinken over. Van niet dat het iets oplevert, maar het is dus ook dan trap ik in het gevaar van ga maar drinken, want dat is ook goed voor iets anders. En ik wil dus juist niet vanuit het idee wat is goed of optimaliserend. Maar het is een andere manier van zijn. En dat weet iedereen. Op het moment dat je gaat drinken, denk je niet meer aan morgen. Daarom heb je ook die kater, omdat je toch te lang door bent gegaan. En dat is gewoon, dat is dus, je investeert, want we zijn voortdurend bezig met investeren in onszelf en in de toekomst. En als je drinkt, gebeurt dat niet. En de volgende dag weet je er niks meer van. Dus je hebt er niks aan. Ja. Maar het is die balans.
Het is super zen wat dat betreft. Je bent helemaal in het nu. Het probleem met die extrinsieke motivatie is dat je altijd bezig bent met het volgende moment. Je bent nu aan het werk voor iets wat later komt. En daardoor ben je nooit echt waar je nu bent. Dat is ook met social media. Je kijkt door een schermpje naar een wereld die ergens anders ligt. Dus als we er meer in slagen om in het nu te zijn of te genieten waar we zijn. Dat kan misschien met drinken en andere manieren.
Zonder dat het ook direkt allemaal iets oplevert.
Zonder dat het iets oplevert, dan zijn we al een heel eind. Dat is misschien...
Mooie afsluiter.
Ja.
Oké, dus accepteren dat het leven niet perfect is en middelmatigheid wat meer omarmen. Nou, dat zijn misschien wel de belangrijkste lessen van vandaag.
Dit was de derde aflevering van de Minder Werken podcast. Die werd gemaakt door Rinky Bartels, Anna van den Bremer en Malon Meester. Heb je met plezier geluisterd? Zeg het dan voort en vergeet ook niet een recensie achter te laten in je podcast app. Want zo worden we namelijk beter vindbaar.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je een passief inkomen genereert. Dus niet alleen geld verdienen wanneer je werkt, het aloude uurtje factuurtje, maar ook als je niet werkt. Nou, ik vind dat persoonlijk heel goed klinken. Anna, heb jij hier ervaring mee?
Totaal niet, dus ik ben heel benieuwd wat we gaan leren.
Tot de volgende keer.